Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met fotograaf Sarah Meij Herman. Ze maakt analoog geschoten portretten van mensen en hun omgeving. Het zijn portretten in stilte en ogenschijnlijk op een intiem en kwetsbaar moment. We zien peinzende blikken, ogen die ernstig naar de camera kijken of juist gesloten zijn, van mensen die liggen, hangen, zitten of in een afwachtende houding staan. Voor alle projecten geldt dat Sarah Meij de mensen die ze fotografeert door de tijd heen volgt. Ze tilt ze daarmee uit boven de dagelijkse gang van zaken en kan het verstrijken van de tijd zichtbaar maken. Bijvoorbeeld in de prachtige reeks Between Us, broers en zussen die samen gefotografeerd worden vanuit Sarah Meij's verlangen om te onderzoeken wat het betekent om samen op te groeien met een broer of zus. Want er is wel een halfbroertje, Jonathan, maar die wordt geboren als zij al 21 jaar is. Hij groeit op bij haar vader en het leidt tot de langstlopende reeks die onlangs in een boek is verschenen, Julian en Jonathan, waarin de relatie tussen hem en haar vader centraal staat. En inmiddels is die serie ook weer vertakt in Jonathan en Zenzi, de partner van. En dan is er nog het project Touch. Tijdens een residentie van 4 maanden in het Chinese Xiamen vangt Sarah Meij de kwetsbaarheden in vriendschap en liefde van Chinese studenten. En dat leidde weer tot Solles, een publicatie met portretten van Chinese LHBTQ+ jongeren. Welkom Sarah Meij, fijn dat je er bent.
Dankjewel voor de mooie introductie.
Ja, graag gedaan. Al die verstilde portretten zijn stuk voor stuk prachtig, ook ernstig, melancholisch, soms gelaten. Waarom vind je juist die beeldtaal interessant?
Ik ben heel erg geïnteresseerd in de stilte in mensen. Het moment waarop iemand in zichzelf keert. Ik heb ook altijd, als ik bijvoorbeeld in de tram zit en ik kijk naar mensen, want ik kijk heel graag naar mensen, dan ben ik altijd heel erg aangetrokken tot mensen die wel fysiek aanwezig zijn, maar duidelijk mentaal in een andere ruimte. Dat vind ik heel, heel mooi om naar te kijken. Dat is iets wat me altijd heeft aangetrokken. Omdat ik wil de ander altijd heel graag begrijpen. Maar er is ook altijd een heel groot deel waar je niet helemaal toegang toe krijgt. Ik denk dat dat vooral is wat mij drijft. In dat ik, dat als ik mensen fotografeer, dat ik die stille ruimte wil vangen. Die ruimte waar je eigenlijk niet helemaal bij kan.
En hoe krijg je dat voor elkaar in een shoot? Want het is een hele gekke situatie eigenlijk. Je bent er heel geforceerd eigenlijk. Nou ja, misschien heb jij de tactieken voor, maar in principe ben je bezig met een hele gekke situatie. Iemand vast te leggen op een onbewaakt moment, terwijl er een camera op staat.
Ja, dat is waar. Ik ben eigenlijk heel erg aanwezig. Dus dat is, ik gebruik ook een middenformaat Mamiya-camera. En als ik binnen fotografeer, altijd een statief. Dus ik heb een enorm gevaarte bij me eigenlijk. En ik meet het licht los van de camera. Dus ik ben altijd lang daarmee bezig. En dat is een beetje mijn aanpak. Ah, ja. Want mensen zijn altijd een beetje aan het wachten. En dan komt er een moment van, ik noem het overgave of ontspanning. En dat is eigenlijk het moment waarop het voor mij interessant wordt. Dus mijn manier van werken en juist die aanwezigheid met die grote camera is ook onderdeel daarvan. Dus het is absoluut een moment dat gecreëerd wordt tussen degene die ik fotografeer en mezelf. Dus doordat ik daar ben met mijn camera en doordat we samenkomen, ontstaat er een soort nieuwe realiteit. Zo zie ik dat ook. En dus ik leg niet een moment vast in die zin. Maar er wordt een nieuwe situatie gecreëerd en dat leg ik vast.
En hoe schets je die situatie? Wat is dat? Want het heeft ook vaak iets weg van een filmstil of een doek voor eigenlijk jouw eigen projecties als het ware. Dus je gaat er verhalen bij bedenken eigenlijk. Het zijn nooit die mensen in specifiek die omgeving of in die alledaagse omgeving moet ik zeggen. Het zijn altijd bijna een soort archetypische beelden.
Ja.
Wat is dat voor wereld die dan zich aan je openbaart?
Ik fotografeer mensen wel eigenlijk altijd op hun eigen plek. Dus de plek vertelt vaak wel iets over hen. Maar ik zoek dus ook in het beeld niet alleen de persoon, maar ook alles eromheen een enorme stilte en een soort leegheid.
Ja.
Elk element dat me op voorhand stoort, dat schuif ik weg of dat haal ik weg. Want omdat ik dus ook analoog werk en het liefst ook in de doka laat printen, zal ik nooit meer achteraf iets weghalen. Dus het beeld moet meteen helemaal kloppen voor mij. Ik denk dat ik dus zoek naar een soort, ja, ik noem het altijd een beetje een soort parallelle wereld naast de werkelijke wereld. En die is heel, ze zijn heel nauw met elkaar verbonden, want ik doe geen gekke dingen of ik laat mensen niet iets doen waardoor het niet realistisch is of waardoor het een soort gekke realiteit wordt. Maar ik zie het wel als iets dat net parallel loopt aan dat wat er is. Dus het is denk ik een verlangen naar een bepaalde schoonheid, maar ook zeker melancholie. Ik vind zelf ook, ik begrijp waarom mensen mijn beelden soms, dat ze sommige beelden somber vinden of melancholisch. En ik denk dat dat ook in de mens zit. Er zit sowieso schoonheid zowel in geluk als in verdriet voor mij. En juist dat mengsel, dat vind ik interessant. Dus ik ben er niet bang voor om ook wel de heftigheid te laten zien soms in emoties. En er zijn ook momenten geweest, vooral in het project van mijn vader en mijn broer, dat het bijvoorbeeld niet zo goed ging met mijn vader of niet met mijn broer. En dat voel je in die beelden. Maar ik heb niet het idee dat ik dat daadwerkelijk aan de kijker wil vertellen, kijk, dit is mijn vader en zo gaat het met hem. Of dit is mijn broer en zo gaat het met hem. Het is meer een vastleggen van de complexiteit van een familierelatie, van mens zijn.
En dat vereist eigenlijk dat je al te banale dagelijkse dingen uit het beeld houdt.
Ja, of nou,
of hoe denk je daarover na?
Misschien niet banale dingen, maar er moet niet iets afleiden. Ja. Dus het gaat echt om de personen. En dan zijn er kleine dingen aanwezig in de context. Een gordijn of een stukje van een stoel. Maar licht is in mijn werk heel belangrijk. Ik werk altijd met bestaand licht, dus daglicht. En dus ik kijk wel heel goed van hoe valt het licht op een gezicht. Wordt diegene inderdaad een klein beetje eruit gelicht op een bepaalde manier. Er is bijvoorbeeld een foto van Jonathan met echt van dat laatste avondlicht. Dat vind ik altijd heel interessant, wat zo net op zijn gezicht valt. En je ziet de huiskamer op de achtergrond, maar die is duidelijk, zeg maar, secundair. Jonathan, die komt er echt uit. En dat is, vind ik heel belangrijk. Dat dus niet, het is wel zo dat je oog moet wel meteen naar de persoon gaan of naar de personen die zijn afgebeeld.
Ja.
Tenzij ik een stil leven maak, dat er zitten ook wel stil levens in mijn werk, minder. Maar dan is het object of de situatie die ik fotografeer.
En dat natuurlijke licht, is dat dan ook omdat het leven zich daar afspeelt met dat licht? Is dat essentieel onderdeel van wat je probeert vast te leggen? Want je zou kunnen zeggen, ik zet daar even een lampje op als het er net iets mooier uitkomt.
Ja, nee, ik heb nooit met lampen gewerkt. Dat is ook omdat ik gewoon niet met lampen wil sjouwen en dan een hele set wil bouwen. Dus misschien ook, ja, je zou kunnen zeggen, ik hou het voor mezelf graag een beetje simpel. In de zin, ik heb natuurlijk wel, analoog is al best wel, je moet wel goed, heel goed kijken wat je doet en goed nadenken, omdat je er zit op een film maar een bepaalde hoeveelheid opnames. En het is ook heel kostbaar geworden. En als je gaat reizen, is het gewoon een stuk ingewikkelder. Dus dat vind ik een hele fijne manier van werken. Maar dat is wel genoeg. En daarbij vind ik het heel fijn dat ik precies zie wat ik doe met het bestaande licht. En als je met lampen werkt, dan moet je dat ook zo goed onder controle hebben. Wil het niet te theatraal worden, of dan moet het zodanig subtiel zijn voor mij dat je het eigenlijk niet ziet.
Er zijn ook technische redenen, eigenlijk vooral praktische redenen.
Ik ben het nooit gaan doen omdat ik het bestaande licht al eindeloos interessant vind. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat ik het ook niet zie zitten om zo'n hele set om iemand heen te bouwen. En dan wordt het ook wel, word je wel weer erg aanwezig.
Ja, dan heb je een studio ineens.
Ja, en dat is niet iets wat mij aanspreekt.
Wordt er wel gelachen tijdens jouw shoots? Of probeer je ook een soort serene sfeer te creëren waarin die poses ontstaan?
Ja, ik creëer wel een serene sfeer. Want ja, natuurlijk, de mensen die ik fotografeer, ook mijn vader en broer, kunnen heel hard lachen. Ik kan met mijn vader ook enorme slappe lach hebben.
Ja, jij zelf ook lijkt me wel in ieder geval. Je bent geen niet alleen maar ernstig vrouw.
Helemaal niet. Nee, ik vind, humor is hetgene wat wat me drijft eigenlijk. Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik het hele leven heel ingewikkeld vinden. Dus nee, ik kan heel veel lachen. Maar op het moment dat ik fotografeer, dan wordt het wel, alles wordt stil. Dus ik zeg ook niet zoveel meer. Ik praat weinig. En ik zet de camera neer. Ik kijk, observeer en soms zal ik dan zeggen van, oh, kun je nog even je hand leggen waar je hem net had? Kun je nog even die kant op kijken? Dus het is meer dat ik soms dan iets opnieuw laat doen wat ze al doen. Maar ik zal iemand nooit helemaal in een pose forceren. Want dan zie ik ook meteen, oh ja, dit ziet er niet natuurlijk uit.
Ja.
Dus tijdens de shoot wordt er weinig gepraat, niet echt gelachen. Maar soms natuurlijk krijgt ook iemand wel zijn slappe lach en dan wachten we gewoon even.
Ja.
Maar dat gebeurt vrijwel nooit.
Zie jij als je fotografeert de persoon, de specifieke persoon die je vastlegt, of zie je inderdaad een soort, nou ja, archetype noemde ik het net, dat is misschien een beetje groot omschreven, maar zie jij een mens in een bepaalde levensfase? Want die gedachte komt vaak bij me op als ik je foto's zie.
Ja.
Zeker omdat ze natuurlijk vaker gefotografeerd worden met intervallen van een paar jaar.
Ja.
Dat ik denk, ah ja, dit is echt een jong meisje, een typisch jong meisje in die fase.
Ja, ja. Ja, ik denk dat wel klopt wat je zegt.
Dat laatste, die tweede optie is daar.
Ja, ja, een archetype dan is inderdaad misschien een beetje te sterk uitgedrukt. Maar het gaat inderdaad heel erg over de veranderingen in mensen die eigenlijk constant zijn. Die ik ook bij mezelf ervaar. Ook als ik terugkijk naar foto's. Hoe je eigenlijk continu door evolueert. En dat verschilt wel in bepaalde levensfasen. Want bijvoorbeeld in het boek van mijn vader en mijn halfbroer, wat dus net is uitgekomen in februari. Ik heb ze dus 20 jaar gevolgd. En daarin zie je de transities van mijn broer vanaf dat hij 4 is.
Ja.
Tot nu. Hij is nu 24. Die transities zijn veel groter. Van kind naar adolescent, naar volwassen worden. Dus mijn vader lijkt eigenlijk op een soort andere tijdlijn ouder te worden. Dat gaat veel langzamer voor je gevoel. Terwijl ze natuurlijk gewoon allebei ieder jaar een jaar erbij krijgen.
Ja.
Dus die ervaring van tijd, dat vind ik heel interessant. En het gaat absoluut inderdaad over een opgroeiende jongen. De veranderingen ook in hun onderlinge relatie, die eerst heel close was en daarna minder. Maar ik geloof inderdaad dat mijn werk meer daarover gaat dan over wie die persoon is. Want daar vertel ik eigenlijk heel weinig over.
Laten we misschien beginnen bij Between Us. Die prachtige beelden van bijvoorbeeld Stephanie en Julia, 2 zussen. Ja. De een is ouder, denk ik, hè?
Ja, er zit 4 jaar verschil tussen hen, ja.
Daarin zie je heel mooi, de een is al een jonge vrouw, de andere is echt nog een meisje.
Ja.
Daarna zijn ze allebei jonge vrouw, maar de een net iets meer. En weer later zijn ze allebei groter, zijn ze meer gelijkwaardig, lijkt het.
Ja.
Prachtig weergegeven allemaal. Ook in houding en de verschillen in kleding zie je heel goed. En je ziet inderdaad echt, ja, 2 mensen opgroeien.
Ja.
Wat de drijfveer eigenlijk van dat project was om te voelen hoe het zou zijn om op te groeien, hè, met een zus of met een broer.
Ja.
Ben je daarachter gekomen? Wat hebben die foto's je verteld over hoe dat is?
Ja, dat is een mooie vraag. Het is inderdaad, ik had altijd een ontzettende fascinatie voor broer-zusrelaties. En dat is omdat ik als enig kind opgroeide. Dat is niet iets wat ik erg vond. Ik wist niet beter. Maar toen ik naar de academie ging, ging ik wel eigenlijk vrijwel direct broers en zussen fotograferen. En dat begon bij Stephanie en Julia, op wie ik heb gepast sinds zij geboren werden.
Okay.
Dus die heb ik hun hele leven eigenlijk gekend. En ken ze nog steeds. En die ben ik, toen ik op de academie zat, paste ik dan regelmatig op ze. En dan ging ik ze fotograferen, ging ik een beetje experimenteren. En uiteindelijk, na mijn afstuderen in 2005, voor mijn bachelor aan de academie in Den Haag, toen ben ik ze echt met regelmaat gaan fotograferen op middenformaat. Dus een beetje inderdaad in diezelfde, steeds zo bij elkaar samen op bed of naast elkaar staand. Want ik vond dat dus heel interessant om die kloof die er toen tussen hen was. Toen waren ze denk ik 9 en 13. Toen konden ze elkaar eigenlijk helemaal niet vinden. En Julia, de jongste, die wilde ontzettend graag bij haar zus horen. Maar je voelde gewoon hoe dat dan op die leeftijd helemaal niet gaat eigenlijk.
Ja, dat zij zich los aan het maken was of ontwikkelen.
Precies. Ja. Maar wat ik wel altijd heb ervaren bij het fotograferen van broers en zussen. Want ik heb ook nog twee identieke tweelingzussen lange tijd gevolgd. En die fotografeer ik eigenlijk ook nog steeds. En twee broers. Dat ik altijd op de momenten dat ik ze fotografeerde, dat ik even een klein beetje onderdeel was van hun relatie. En dat is natuurlijk niet echt zo. Maar ik denk dat dat wel dichtst mogelijk was dat ik erbij kon komen als buitenstaander. Maar ik heb natuurlijk wel, ik had een band en een vriendschap met ze opgebouwd door de tijd heen. En voor mij voelde dat wel, ja, ik vond dat heel bijzonder om die intimiteit met ze te mogen delen via de camera. En ik heb me wel ook altijd gericht op broers en zussen die ook heel hecht met elkaar waren. Want Stephanie en Julia hadden dan een tijdje die kloof door het leeftijdsverschil. Maar daarna groeiden ze steeds meer naar elkaar toe. En die zijn eigenlijk ontzettend close met elkaar. En dat geldt ook voor de tweelingzussen.
En voelt dat dan als een gemis voor jou? Snap je dan ineens, hé, dit heb ik niet gehad? Omdat dat de beginvraag was eigenlijk.
Ja, in die zin wel. Ik vind het wel, ja, het is, ik vind het iets heel moois. En ja, het idee dat je eigenlijk, je bent natuurlijk wel ook op momenten alleen, maar je bent, als je zo close bent met je broer of zus, dan heb je wel altijd iemand ook met wie je je ouders deelt. En dat is iets wat ik nu ook, naarmate mijn ouders ouder worden, wel moeilijk vind. Ik heb natuurlijk mijn halfbroer, maar die is dus 20 jaar jonger. En dus dat is dan toch weer heel anders. Maar dat is wel iets wat ik benijd. Dat ik denk, en er zijn natuurlijk ook broer-zusrelaties die helemaal niet goed zijn. Dus daar ben ik me ook van bewust. Ja. Ik heb me dan gericht op degene die ik, zoals ik het graag zie en idealiseer. Maar dat is wel iets wat ik, ja, wat ik graag zou hebben gehad.
En helpt het dan om daar foto's van te maken?
Ja, misschien in zekere zin, ja. Kijk, het maakt het natuurlijk niet dat ik dan ineens wel een broer of zus heb. Maar ik heb het wel altijd heel fijn gevonden om daarbij te mogen zijn en ook zo te worden vertrouwd en steeds weer opnieuw terug te mogen komen en die foto's te mogen maken. Ik denk, ik weet ook wel dat ze, we hebben nog steeds een heel goed contact en dat sommige foto's, dat ze dan wel zoiets hebben van, oh, wat zag ik er daar uit? Of dat is natuurlijk altijd, als je mensen over heel veel jaar volgt. Dat heb ik bij mezelf ook. Er zit in mijn boek van mijn vader en mijn broer, er is maar één foto, of nou, twee foto's waar ik op sta. Dan denk ik ook, oh, wat had ik voor kleding? En, want ja, dat is gewoon, ja, ik was toen 25 en dan heb je gewoon een hele andere stijl. En dan is het soms heel confronterend om jezelf te zien. Ja. En dat geldt dus voor die zussen ook.
Hebben ze wel eens gezegd bij het zien van zo'n foto, nee, die mag niet gepubliceerd worden? Hier sta ik te lelijk op?
Nee, dat is nooit gebeurd. Ik heb wel van de ene zus gehoord, die zei dan over haar oudere zus van, ja, ze vond die foto's uit die tijd wel echt, daar is ze echt niet blij mee. Maar het is nooit zo geweest dat ik het niet mocht tonen. Dus daar was toch altijd wel, ja, een enorm, gewoon een vertrouwen van, oké, jij bent hier aan begonnen en we steunen wat je doet. En,
dat is best bijzonder eigenlijk.
Ja, dat is
laat zeker misschien ook
bijzonder.
Wel zien dat ze erkennen dat het een soort waarachtige beelden zijn. Of dat er iets in zit wat, ja, wat klopt. Het is niet
dat denk ik wel.
Als het nep was geweest op een bepaalde manier, dan had je makkelijker kunnen zeggen van, nee, maar dit ben ik niet.
Dit ben ik niet.
Dit gaat
nee.
niet gepubliceerd worden.
Nee, dat is inderdaad nooit gebeurd. Ik denk ook omdat het een lang proces was, dat ze mij natuurlijk ook al hun hele leven kenden. En dat ik de foto's altijd liet zien. En ja, nee, dat is eigenlijk nooit aan de orde geweest. En ook niet met mijn andere langlopende series.
Als we naar Jonathan gaan, wanneer dacht jij inderdaad, dit moet een project worden? Of dacht je dat meteen al?
Nee, ik toen ik eraan begon, ik zat in de ik zat op de academie. En ik was 20 toen hij geboren werd. Toen, ja, ik vond het heel gek, maar ook heel leuk om ineens dus een halfboordje te krijgen. En ik had er meteen ook een heel beeld bij van hoe dat dan zou zijn. En dat pakte uiteindelijk toch ook weer heel anders uit.
Wat was het beeld?
Ik dacht gewoon van, oh, dan heb ik zo'n, heb ik een broertje die ik dan heel veel ga zien en die ga ik dan naar school brengen. Maar ja, ik was toen net uit huis. Mijn ouders waren niet bij elkaar. Mijn vader woonde in Apkoude Die woont nog steeds in Apkoude, mijn broer ook. En mijn moeder in Amsterdam. Dus uiteindelijk zag ik hem toch eigenlijk veel minder dan ik had gehoopt. Ik ging hem wel af en toe uit school halen. En het was absoluut heel leuk om hem te zien opgroeien. Maar het was ook best soms ingewikkeld, omdat we moesten ineens, of voor mij, hij moest zijn vader delen en ik moest ineens ook mijn vader delen. Ik was natuurlijk al volwassen, dus dat was voor mij op zich helemaal geen probleem. Maar we gingen toen op vakantie naar Zuid-Afrika, waar mijn vader vandaan komt. En toen gingen we onze oma opzoeken. En ik kende mijn oma goed, maar mijn broer heeft haar dus maar één keer gezien. Het was vlak voordat ze overleed. Ze was toen al begin 90. En toen voelde ik tijdens die vakantie wel dat Jonathan er ontzettende moeite mee had. Dat hij zijn vader niet voor zichzelf helemaal had. Dus ik voelde wel ook altijd een bepaalde afstand. Dus ik kon niet helemaal dichtbij hem komen.
Ja, daar zit ook een soort tragiek in inderdaad. Ja, je hebt een geschiedenis al met je vader.
Ja.
Hij heeft een nieuwe geschiedenis, maar die twee komen nooit bij elkaar eigenlijk.
Nee.
Of die overlappen maar heel slechts ten dele.
Ja, ja. Dat is wel later, nu Jonathan volwassen is, dat ik meer voel dat we bepaalde dingen delen. En ook bepaalde dingen die we tegen elkaar zeggen over onze vader. Of dat we zien dat we bepaalde dingen geërfd hebben of dat we op hem lijken. Dat ik ineens meer voel, oh ja, dit is hoe het is om een vader te delen. Maar toen hij zo klein was, toen we dus op reis gingen, toen ben ik eigenlijk heel intensief gaan fotograferen in Zuid-Afrika. Daar begon het eigenlijk. Toen was Jonathan 4. En met de serie die ik daar gemaakt heb, ben ik toen gedeeltelijk ook afgestudeerd voor mijn bachelor. En toen ben ik daarna eigenlijk doorgegaan. En ik heb toen niet heel bewust bedacht van nou, ik ga hier eindeloos mee door. Maar ik ben wel op een gegeven moment gaan zien van, oh ja, dit is voor mij een manier om dichter bij mijn halfbroer te komen. Of in ieder geval een poging. Of het ooit echt gelukt is, weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar het fotograferen, dat waren echt momenten tussen ons. Het moment dat ik mijn camera pakte en hij zich daar bewust van was en wel of niet poseerde. En langzaamaan is dat een serie geworden, een serie beelden waarin ik dus steeds terugging naar mijn vader en broer. Er zijn ook heel veel foto's van mijn halfbroer alleen. Maar dus ook een heleboel waar ze samen op staan. En ook een aantal van mijn vader alleen. En het gaat dus eigenlijk over mijn eindeloze pogingen om dichter bij hem te komen. En ook te ontdekken wie ik voor hem ben als zus.
Waarom was dat zo belangrijk? Je had natuurlijk altijd het idee, hoe is het om met een broer of zus op te groeien? Hè?
Ja.
Daar kwam dat andere project uit voort. Op een bepaalde manier, is het dan ingelost? Het kan, maar het is blijkbaar nog niet wat je ervan hoopte. Kan ik het zo samenvatten?
Ik weet ook niet eigenlijk wat ik ervan hoopte. Maar het is ook heel moeilijk om uit te leggen wat waarom ik daar zo'n behoefte aan had. Maar ik denk toch dat het voor mij iets heel bijzonders was, maar ook iets wonderlijks om op je 20ste nog een halfbroer te krijgen. En ik wilde ontzettend graag weten wat die broer-zusrelatie ook al lagen we zo ver uit elkaar, wat dat inhield. En wat mijn plek in het gezin, die nu dus veranderd was. Zowel als dochter als dat ik ineens een zus was.
Ja.
Om die op de een of andere manier te duiden. Maar
en heb je een idee wat hiërarchie in die facetten is? Is het eigenlijk jouw eigen positie in het gezin die zorgt dat voor een soort van onrust? Van oké, er is iets bijgekomen. Er is iemand bijgekomen die deels in mijn gezin is, maar ook deels niet. Ging het je meer om de relatie, die driehoeksrelatie als het ware tussen jullie drieën? Of echt om het bestuderen van die band alsof je een outsider was, de band tussen Jonathan en je vader?
Ja, dat meer. Oh ja. Want omdat ik natuurlijk ook, ik woonde dus niet meer thuis. En ik ik kwam wel steeds in hun leven en ging er weer uit om te fotograferen. Want het was natuurlijk, ik ging niet elke keer als we elkaar zagen fotograferen. Dus die fotosessies die werden altijd gepland. Dus dan kom je natuurlijk binnen en je gaat er weer uit. Dus ik kan niet zeggen dat het echt, dat het vooral om die driezijdige relatie gaat. Maar het gaat er wel ook over. En dat met name gedurende de twee vakanties naar Zuid-Afrika. Want er zitten in het boek, in het project, zitten er dat zijn onderdeel van het grote geheel. Maar een soort subseries die ik in Zuid-Afrika heb gemaakt. En dan waren we dus 3 weken met elkaar. En dan was ik wel echt onderdeel van die driehoek. En natuurlijk ook op het moment dat ik ze samen fotografeer, ben ik ook heel erg aanwezig in die foto's. En dan ben ik, behalve outsider en fotograaf, ben ik ook dochter en zus.
Ja. En er is dus het echo in hoe jij opgegroeid bent met je vader. Je ziet van een afstandje, kan ik me zo voorstellen, hoe je vader zich tot jou heeft verhouden toen jij jong was. Wat je misschien niet meer herinnert of deels.
Ja, zeker. En ook, ik heb ook grote verschillen gezien in hoe mijn vader mij opvoedde en mijn broer. En ja, ik weet niet of dat hem zit in het feit dat ik een dat ik als meisje opgroeide en dat mijn broer een jongen is. Dat mijn vader misschien met bepaalde dingen andere verwachtingen van hem had. Ik weet wel dat hij bij mij overbezorgd was. Als ik verkouden was of ik kwam altijd meteen met allerlei hoestdranken en neusspray en naar de dokter als ik even hoestte. Of hij was heel bezorgd dat er iets met me aan de hand zou zijn. Ik had het idee dat hij dat bij mijn broer veel minder had. Dat kan ook zijn omdat hij gewoon later in zijn leven opnieuw vader werd en gewoon wat ontspannender daarover was.
Ja, dat weet ik niet. Meegemaakt misschien. Ja.
Ja, maar dat zijn allemaal dingen, daar heb ik geen antwoord op. Maar ik zag wel degelijk verschillen. Maar er is bijvoorbeeld ook, die is er inmiddels niet meer, maar mijn vader had een oude leren draaistoel. Die komt ook een aantal keer in mijn project en in het boek terug. Waar ik vroeger met mijn vader altijd in zat als hij me voorlas. En dat deed hij bij mijn broer ook. Dus ik zag ook mijn herinneringen soms weer spiegeld in het opgroeien van mijn broer. Dus dat waren wel hele mooie momenten.
Ja, wat fascinerend is, want daardoor betrap je eigenlijk de tijd ook een beetje. Hè? Je speelt met de tijd. Je kunt terug, vooruit, je kunt er van een afstandje naar kijken terwijl het nog een keer gebeurt. Echt een unieke situatie eigenlijk.
Ja, zeker.
Welke rol speelt dat element van tijd in fotografie voor jou? Hoe denk je erover na? Wat doe je eigenlijk met die foto's, met de tijd?
Dat is tijd is iets heel, ik denk een enorme drijfveer. Het verstrijken van de tijd, maar ook ergens het willen bezweren van het voorbijgaan van dingen. Dat is iets wat ik van jongs af aan al, waar ik heel veel moeite altijd mee heb gehad.
Dat het überhaupt gebeurt, dat de tijd dingen wegtikt.
Dat de mooie momenten altijd zo snel gaan. Tijd ervaar je natuurlijk op verschillende manieren. En als iets heel vervelend is, dan duurt het eindeloos. Maar ik, als kind was ik daar al me bewust van. En dat is iets wat me eigenlijk, wat ik niet zo lang geleden me realiseerde, dat ik nooit zo over nagedacht, dat misschien ook wel te maken heeft met waarom ik fotografeer. En waarom ik mensen dus gedurende lange tijd blijf volgen, is toch een soort vat proberen te krijgen. Met fotografie kun je natuurlijk de tijd letterlijk even stopzetten. En daarna gaat hij natuurlijk gewoon net zo hard door. Dus echt bezweren kun je het niet. Maar ik denk dat het voor mij toch een manier is om een soort controle te krijgen. En daarom wilde ik ook nu heel graag dat boek maken. Omdat ik al die beelden had. En waarin je door de tijd heen mijn broer en mijn vader zag veranderen. Het was ook best soms heel emotioneel om door al dat werk heen te gaan toen ik het boek aan het maken was. Maar het is dus toch een soort manier van, ik voel ook soms als ik heb gefotografeerd van dat zo, dit heb ik, dit moment heb ik weer. Of een soort, ja, het is dus toch een soort, voor mezelf een soort houvast.
Zou je twee foto's eruit kunnen pikken die voor jou belangrijk zijn? Waarvan je denkt, dit was een uniek moment. Of als je die twee tegenover elkaar zet, dan zie je die ontwikkeling heel goed.
Dat is moeilijk. Het zijn er ook zoveel. Er is er eentje waar ik gewoon heel erg aan gehecht ben. En dat is misschien ook omdat het een van de eerste beelden is die ik maakte op Mamma Mia, op middenformaat, op 6x7, waar nu de hele serie eigenlijk vrijwel alleen uit bestaat. Was ik een weekend weg met mijn vader en mijn broer. En dat was in 2007. Vlak voor, ja, was mijn broer was toen, ik denk bijna 6. En we stonden daar, het was gewoon zo'n soort Center Parks huisje, maar het was wel een mooie bosrijke omgeving. En het was al in de ochtend, ze waren net op. En mijn broer heeft een klein badjasje aan met een capuchon op. En ze stonden daar hand in hand. Ik ging ze fotograferen. En op die foto, dat was eigenlijk een moment waarop ik dacht toen ik die foto maakte van ik wil hiermee doorgaan. En er zit voor mij heel veel spanning in dat beeld. Want mijn vader die staat er eigenlijk een beetje gelaten. Die kijkt naar mijn broer. En mijn broer heeft mijn vaders hand vast en zijn andere hand is gebald tot een vuist en hij bijt op de zijkant van zijn capuchon. En er zit voor mij heel veel spanning en heel veel lagen zitten er in die foto. Je kunt hem op allerlei manieren interpreteren. Maar dat is voor mij nog steeds een heel belangrijk beeld. En er is één dubbelportret die ik maakte in 2017. Dus dat is de eerste was dus 10 jaar later. Waar mijn broer een duidelijke puber is. En onherkenbaar verandert als je hem naast die foto zet. Waar hij een heel zacht jongetje was. Met een heel zacht gezicht eigenlijk. En daar zitten ze in het raamkozijn voor een gordijn. En mijn broer kijkt weg en mijn vader kijkt de lens in. Dat is een soort heel... daar draai je de rollen ook een beetje om. Want in dat beeld wat ik eerst beschreef... mijn broer heeft eigenlijk een beetje de leiding. En die heeft die vuist en die bijt op zijn capuchon en die kijkt richting de lens en mijn vader kijkt weg. En in dat tweede portret, 10 jaar later, kijkt mijn vader vrij indringend de lens in. En mijn broer die kijkt weg en daar voel je ook, die wil eigenlijk weg uit het beeld voor je gevoel. En dat portret was ook voor mij een heel belangrijk moment. Omdat met dat portret won ik een portretprijs, de Dutch National Portrait Prize. En dat was voor mij toch een enorme bevestiging dat ondanks het feit dat het mijn familie is en dat ik soms wel eens dacht, wie gaat zich nou interesseren in mijn vader en mijn broer? Het is zo persoonlijk. Maar dat was voor mij een enorme bevestiging dat het dus niet alleen mijn vader en mijn broer zijn, maar dat het ook een meer universeel thema raakt. Het thema van opgroeien en de complexiteit van een familierelatie.
Ja. En is het passen die poses bij wat er zich in het echte leven, zeg maar buiten de foto, omheen afspeelt? Is het daarom voor jou ook zo goed? Omdat je voelt, dit is een samenvatting of een samenballing van wat er aan de hand is nu?
Ja, zeker wel. Ja. Dus in die zin gaat het ook wel echt over hen. Ja. Maar dat vind ik zo mooi aan fotografie. Dat het een momentopname is die toch in zekere zin is neergezet. Ik heb gezegd, gaan jullie daar in het raamkozijn zitten? Ik weet niet meer precies hoe de foto tot stand kwam, maar dan heb ik waarschijnlijk gezegd, oh wacht, kun jij nog één keer die kant op kijken? Dus dan is het eigenlijk best wel in zekere zin in scène gezet. Ja. En toch vangt het heel goed hoe het op dat moment was tussen hen.
Dus je betrapt de werkelijkheid eigenlijk.
Ja.
Je zet het in een compositie neer, zodat het een aantrekkelijke foto wordt. Maar eigenlijk, je werkt wel met wat er is. Je zegt niet, denk even na aan het afgelopen jaar wat jullie samen hebben meegemaakt en probeer je zo te gedragen. Of...
Nee.
Het is er gewoon. Ja. Je vangt het.
Het is heel mooi gezegd. Je betrapt de werkelijkheid. En dat is eigenlijk precies wat er ook gebeurt. En dat zie je naderhand pas. Als ik dan een contactvel bekijk, dan kijk ik er doorheen en denk ik, ja, dat is hem. En dan is er eigenlijk ook altijd alleen maar één foto die het echt is.
Ja. Ja, dat is een opvallend kenmerk eigenlijk als je door jouw foto's bladert. Ze zijn allemaal stuk voor stuk krachtig eigenlijk. Daar zit een grote intensiteit in, inderdaad. Ja. En het feit dat andere mensen dat ook zien. Misschien moeten we ook nog door naar de andere projecten waar je bijvoorbeeld in China gefotografeerd hebt.
Ja.
Eigenlijk ook vanuit het idee, helpt het? Is er een cultuurbarrière? Hè? Is het zo dat bijvoorbeeld aanraking en kwetsbaarheid in vriendschap en liefde, zijn die hetzelfde als bij ons? Zien die er hetzelfde uit? Daarvan denk ik eigenlijk nee. Volgens mij is het antwoord nee. Volgens mij zien ze er precies hetzelfde uit. Er is geen verschil. Is dat... Hoe analyseer je dat? Die herkenbaarheid van die foto's. Is dat omdat ze zo open zijn dat we er kunnen projecteren wat we willen eigenlijk? Of is het omdat er echt een menselijke kern in zit? Hoe denk jij erover na?
Ik denk wel dat dat te maken heeft met hoe ik mensen benader in mijn beelden. Er zijn niet veel dingen waar ik me heel zeker over voel in het maken van werk. Het is iets waar ik iedere keer weer... Nou ja, ook altijd als ik ga fotograferen ben ik zenuwachtig. En iedere keer denk ik weer, oh, ik kan het niet. Maar er is wel één ding waar ik altijd zeker van ben. En dat is dat ik mensen op hun gemak kan stellen. Ik denk wel dat dat dus iets is... dat op het moment dat ik mensen fotografeer, of dat nou in Zuid-China is, waar ik veel ben geweest en onlangs weer, of in Nederland of ergens anders. Er is absoluut een soort universele taal tussen mensen. Want ik heb ook best veel mensen gefotografeerd met wie ik niet letterlijk kon praten, omdat ik geen Chinees spreek en zij dan geen Engels spraken. Dus dan moesten we communiceren met Google Translate. En dat bleek eigenlijk helemaal geen probleem te zijn. En alsnog kon ik datgene vangen waar ik naar op zoek ben tussen mensen. Of als ik iemand alleen fotografeerde, datgene tussen mij en hen. Ik denk eigenlijk dat ik heb natuurlijk niet overal gefotografeerd, dus ik weet niet. In ieder geval in China was het eigenlijk best heel makkelijk om dicht bij mensen te komen. De jonge mensen die ik daar fotografeerde zijn openhartig en vol vertrouwen eigenlijk. Dat vind ik ook heel mooi daar. Ik weet niet of ik nou antwoord geef op je vraag, maar...
Nou, ik was eigenlijk benieuwd. Inderdaad, als ik er als kijker naar kijk, dan zou je kunnen denken, ja, dit is zo... Het voelt voor mij in hetzelfde straatje eigenlijk. En is dat dan vanwege die menselijke kern die erin zit, overal ter wereld? Of is dat omdat de foto's zo gemaakt zijn dat ik er toch van alles op kan projecteren en ik het verschil niet merk?
Ja, dat is een moeilijke vraag.
Het is een hele moeilijke vraag, ja. Maar misschien heb je er ook door gesprekken met mensen die je werk zien ideeën over.
Nou, ik heb wel het idee dat het niet, behalve het feit dat ik dus jonge mensen ook in China heb gefotografeerd. En ik heb een boek in opdracht gemaakt over de Chinese LHBTI-gemeenschap. Dus dan was het natuurlijk onder een bepaald label.
Ja.
Maar ik heb niet het idee dat ze anders zijn of losstaan van mijn andere werk. Dus eigenlijk gaan ze allemaal over de nabijheid tussen mensen, intermenselijke relaties, de behoefte om dicht bij de ander te zijn, verlangen, opgroeien, liefde. En die thema's, die ik zie dat dus, ja, die gelden voor allemaal. En ik denk dat door mijn manier van werken, die best wel specifiek is, dat het misschien, ja, die ruimte die je voelt om... of die herkenning. Ik weet niet of ik je vraag helemaal goed begrijp. Want je zei net of je jouw ideeën kan projecteren op die beelden. Ik hoop het eigenlijk dat er een soort universele herkenbaarheid zit.
Ja.
in die liefde tussen die mensen die ik vastleg. Of soms de afstand. Want die zit er ook.
Ja, zeker.
Maar ik, ja, toen ik voor het eerst naar China ging in 2014, toen ging ik 4 maanden. Deed ik een artist in residence daar. En toen ging ik eigenlijk met de onderzoeksvraag, kan ik daar dichtbij de jonge mensen komen, ondanks het feit dat het een hele andere cultuur is, dat je op straat mensen bijvoorbeeld, daar zul je mensen nooit op openlijk zien zoenen, of er zijn andere etiketten. En mijn vraag was, kan ik zo dichtbij komen en zullen mensen mij toestaan hun intieme relaties vast te leggen? Ja. Sorry. En dat antwoord was ja.
Ja, precies. Dat is inderdaad heel goed gelukt. Nee, ik vraag het omdat we het gesprek begonnen met het idee dat je er is een variant van de werkelijkheid te zien in jouw foto's, maar het ligt er net naast. Zoals een film dat misschien ook zou kunnen doen. En in een film zou je bijvoorbeeld heel veel dingen kunnen projecteren. Dus eigenlijk, veel mensen zeggen, kunst is ook een canvas dat zo open is dat jouw eigen projectie daarin een grote rol kan spelen. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe je daarna kijkt. Of het verhaal uit jouw foto's naar ons toe komt, of dat ik het verhaal in jouw foto's leg. Maar volgens mij gaat het meer over het vangen van iets en het naar ons toe brengen. Naar ons als kijker.
Ja, ja, dat denk ik wel. Ik vind het wel inderdaad wat jij net zegt. Dat is echt waar ik heel erg naar zoek. Is een soort een realiteit die naast die ergens eruit getild wordt. Dus die naast datgene ligt wat er echt is. Ik ben toch wel, ja, net als in film, ik ben ook enorm geïnspireerd door film. Of ik kijk heel graag naar film ter inspiratie van mijn werk. Ik hoop altijd inderdaad toch een soort, ja, een nieuwe realiteit te creëren die alleen bestaat in mijn foto's.
Ja.
En niet, daarom zie ik mijn werk ook niet als documentair in die zin.
En tegelijkertijd toch iets zegt over het leven, maar meer in algemene zin.
Ja, ja, ja. Ja, ik denk het wel. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen.
Ja.
Het is precies datgene wat ik eigenlijk niet in woorden kan vatten.
Ja.
Maar ik heb altijd het idee dat ik ook mijn werk heeft enorm contrast met mijn karakter. Ik ben een ontzettend onrustig, vrij neurotisch persoon.
Okay.
Met een heel, heel vol chaotisch hoofd. En eigenlijk zijn de beelden die ik maak, staan in enorm contrast daarmee. Dus dat is een kant in mij, die is er dus ook. En daar heb ik een enorm verlangen naar. En misschien dat daarom ook soms gezegd wordt dat er een enorm verlangen in mijn beelden zit. Het is ook een verlangen naar een wereld waar het stil is en mooi. Ja. Of het nou mooie pijn is of gelukkige pijn, of mooie iets wat gewoon alleen maar mooi is. Maar het hoeft niet pijn te zijn. Maar nou ja, die mengeling. Ik kan het heel moeilijk uitleggen.
Nee, ik snap je. De spiegeling eigenlijk in opvoeden, waar we het zo net over hadden met jouw vader, die heeft nog een echo, zou je kunnen zeggen. Je hebt nu een dochter.
Ja.
Nu, ze is inmiddels 6, 7?
6,5, ja.
6,5. Fotografeer je haar ook in alle stadia?
Ja.
Eindeloos.
Ja.
Hoe gaat dat? Want dan moet je van je moederrol, je licht neurotische moederrol misschien, switchen naar de fotograaf die de rust heeft.
Ja.
Hoe is dat als het zo dichtbij staat, als het je eigen dochter is?
Ja, dat is niet altijd makkelijk. Ik probeer het ook wel te doseren, want ze heeft er niet altijd zin in. En dat snap ik ook, want ik heb haar natuurlijk altijd om me heen. Dus dan kun je al gauw de neiging hebben om te vaak die camera te pakken. Dus ik probeer wel, vooral nu, zo sinds het laatste jaar merk ik dat ze, ze vindt het aan de ene kant leuk, maar ze heeft niet altijd het geduld. Dus ik moet dat een beetje aftasten. Maar ik vind het, ik heb daar verder nog helemaal niet een concreet plan mee of zo. Maar het is natuurlijk heel mooi om ineens, ik heb een langdurig project gedaan over vaderschap en mijn vader en onze vader van mijn broer en mij. En nu ineens ben ik zelf moeder.
Ja.
En het is natuurlijk heel interessant om, ook die ontwikkelingen van mijn dochter die onder mijn ogen gebeuren, maar die je dus als ouder, dat vind ik ook zo gek aan een kind krijgen, is dat je ziet die veranderingen natuurlijk niet, omdat je je kind iedere dag ziet, maar die veranderingen die gebeuren wel degelijk.
Ja.
En dat zie je vooral door de foto's door de jaren heen naast elkaar te leggen.
En kun je makkelijk schakelen in die rol van moeder die de alledaagse werkelijkheid aanstuurt en daarmee te dealen heeft, naar de afstandelijke fotograaf die gerust heeft en kan kijken?
Ik vind het niet makkelijk. Ik maak, denk ik, de beste foto's van haar als we in het buitenland zijn of op vakantie. Oh. Onlangs waren we in Portugal en toen heb ik wel weer een paar beelden van haar gemaakt waar ik blij mee was. En soms gaan er ook maanden overheen of dan probeer ik het thuis en dan denk ik, ja, ik weet niet, heb ik weer zo'n foto van haar liggend op de bank? Wat voegt het toe? Dus ik probeer er ook niet al te veel druk op te leggen, niet te veel over na te denken. Maar ik denk wel op het moment dat we ergens anders zijn en dat ik er de hele dag om me heen heb, dan is het ook makkelijker. Want in die dagelijkse hectiek van school, BSO, hobby's, ja, zwemmen, is er ook wel weinig ruimte voor. En in mijn eigen huis fotograferen vind ik ook moeilijk op de een of andere manier. Misschien ook omdat ik er te dicht bovenop zit. Dus er moet wel, het moet inderdaad, er moet een soort moment zijn waarop het samenvalt en waarop ik die rust ook heb om de camera neer te zetten en te kijken en aan te voelen of zij daar wel of niet zin in heeft. Maar ja, ik ben wel van plan om dat zo lang mogelijk vol te houden. En dan elke paar maanden een foto te maken.
En welke rol speel jij er dan zelf in als moeder? Want je fotografeerde natuurlijk je vader en je halfbroer.
Ja.
En nu ben je zelf ook in beeld als zijnde moeder?
Nee. Je bedoelt... ik ben natuurlijk wel, niet letterlijk. Nee, ik fotografeer sowieso nooit mezelf. Ik heb, wat ik eerder al zei, in het boek van mijn vader en mijn broer sta ik alleen in het allerbegin.
Ja.
Toen was ik nog aan het experimenteren, ook met zelfportretten. Dus dan sta ik met mijn vader, mijn broer, mijn oma en ik. En dat is de enige eigenlijk. En er is nog één keer waar ik reflecteer in een ruit. Maar ik vind het vreselijk om foto's van mezelf te maken en te zien. Dus dat zou ik nooit...
En waarom eigenlijk? Wat gebeurt er dan wat je niet bevalt?
Ik ben te kritisch en te zelfbewust en dan keur ik er gewoon geen één goed. Oh ja. Dus daar ben ik al heel gauw mee gestopt. Ik heb op de academie een aantal zelfportretten gemaakt, maar dat is niet voor mij. Dus ik ben wel aanwezig, zeker, maar niet letterlijk. Dus je voelt mijn aanwezigheid als fotograaf.
En waar zit die in, denk jij? Hoe zie je dat terug als je die foto ziet?
Op het moment dat degene die ik fotografeer... terugkijkt, dan is natuurlijk letterlijk een contact tussen degene die ik fotografeer en mijzelf. Of de lens, zo zou je dat natuurlijk ook kunnen noemen. Maar het zit hem niet alleen in letterlijk terugkijken. Ik denk dat het ook gewoon heel erg voelbaar is in... Ja, er ontstaat natuurlijk toch een soort ruimte tussen mij, of ja, mij en mijn camera en degene die ik fotografeer. En ja, wat iemand toestaat dat ik vastleg. Dus in die zin denk ik dat ik toch altijd wel voelbaar aanwezig ben. Maar het is wel moeilijk uit te leggen waarom dat precies in zit. Maar omdat mijn beelden dus wel voor een deel neergezet zijn. Ik kies de locatie, ik kan ook wel nog wel soms bepaalde kleine suggesties doen. Dus je voelt wel een bepaalde... hoe noem je dat? Ik denk wel dat je voelt mijn aanwezigheid daarin. Omdat het dus niet een... Het zijn geen snapshot momenten.
Ja.
Dus je voelt wel dat het op een bepaalde manier in scène is gezet. Maar dat is dan wel in een hele brede zin. Want het is niet echt in scène gezet, maar het is wel heel duidelijk. Het kader, de compositie, alles is heel duidelijk gekozen. Dus ja, dat is dan gekozen door mij. Dus dat ik daar sta met mijn camera, dat is denk ik wel heel erg voelbaar. Maar dat, ja, misschien...
Maar niet zichtbaar.
Nee.
Meer voelbaar dan
het
zichtbaar.
Is, precies, ja. Maar ik ben niet nooit letterlijk aanwezig. Ja. Maar ik ben denk ik wel als maker heel duidelijk voelbaar in de beelden. Ja.
En ik zit toch nog even te kauwen op waarom je dan zelf niet in beeld bent. Maar dat is misschien ook omdat je dus niet de rust kunt vinden die je eigenlijk van je geportretteerde vraagt. Hè, de verstilling, de rust, die heb je niet omdat je te kritisch bent.
Ja.
Op dat moment sta je zelf te veel in de weg.
Ja, ja. Ja, ik ben te kritisch naar mezelf. Dus ik wil dat gewoon niet. Ik vind het ook om gefotografeerd te worden heel lastig.
terwijl dat natuurlijk ook een mooie onderzoeksvraag zou kunnen zijn. Van, hoe kun je nou die stilte in jezelf vinden? Of die verstilling?
Ja, zeker. Het zou zeker een mooie onderzoeksvraag zijn. Maar ik werd laatst voor het Parool gefotografeerd en dan... heb ik heel veel moeite met mezelf terugzien. Hmm. Dus dat, ja.
Misschien is die taak voor jouw dochter weggelegd dan... om de rollen om te draaien een keer.
Wie weet. Ze wil op dit moment geen fotograaf worden. Maar...
Oké. Okay. waar ben je nu mee bezig? Heb je een project in je hoofd?
Zoals ik eerder vertelde... werk ik eigenlijk altijd langdurig aan projecten. En ik kan ook heel moeilijk... iets afronden. Dus ik ga het liefst gewoon door. Heeft misschien ook te maken met dat bezweren van de tijd.
Dat ja, ik die, denk, die gaat ook door, het... dus jij moet ook door.
Ja, dus ik moet ook door. Ja. Ik heb ook altijd het gevoel, en dat is natuurlijk lang niet met, ik kan het niet allemaal bijhouden. Dus de zusjes die ik lange tijd heb gevolgd, die heb ik nu al echt heel lang niet gefotografeerd. Maar ik zit er dan wel weer aan te denken om, nou, één woont in Barcelona, dus dat is sowieso lastig. Maar om ze binnenkort toch weer op te gaan zoeken. Maar ik ben vorige maand naar China terug geweest voor 2 weken. Ja, helaas kan ik niet langer weg, met name omdat ik een dochter heb. Dus ik moest heel intensief te werk gaan. Maar dankzij een subsidie van het Mondriaan Fonds kon ik, een projectsubsidie, kon ik doorwerken aan mijn project wat ik 11 jaar geleden in Zuid-China in Xiamen begon. En ik was daar sinds de pandemie, is eind 2019, niet meer geweest. Dus dat was heel bijzonder. Ik heb een aantal mensen opnieuw opgezocht, waar ik wel in contact mee ben gebleven, die ik dus 6 jaar niet gezien had. Waaronder een identieke tweelingbroers, die allebei homoseksueel zijn. En die nog bij hun ouders wonen. En waar ik een hele bijzondere band mee heb opgebouwd. En die ben ik weer gaan fotograferen. En hun veranderingen, maar ook de dingen die hetzelfde zijn gebleven. En een jonge vrouw, Lindley, die ik... zij was een van de eerste onderwerpen toen ik in 2014 naar Xiamen ging. Zij was een van de eerste mensen die ik daar fotografeerde. En zij was toen nog aan het studeren. En zij is inmiddels getrouwd en heeft een zoontje van 1,5. En toen ik haar ontmoette, was ze in een lesbische relatie die geheim was voor haar familie. Dat werk heb ik... dat is net allemaal ontwikkeld en dat gescand. En daar ben ik nu aan het uitzoeken. En ik ben nu aan het kijken hoe ik dat ook ten opzichte van het eerdere werk... hoe ik dat zou kunnen samenbrengen. Ja. Want ik vind die ontwikkelingen heel interessant. Maar ik moet dus kijken hoe dat bij elkaar komt... en hoe ik dat zou kunnen presenteren. Dus daar ben ik nu mee bezig.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hebt... die structuur eenmaal bedacht, hè, van het volgen van mensen over met intervallen van een aantal jaar. En het betrappen van die tijd is ook een soort van handen wrijven van wat is er nu weer gebeurd? Wat is er veranderd?
Dat is ook zo.
En de verwondering misschien van hoeveel dat kan zijn, die verandering.
Ja.
Wat je aantreft.
Ja,
je hebt
absoluut.
Een soort valletje gezet voor die tijd en nu ga je weer terug om te kijken wat erin zit.
Dat is absoluut zo, ja. Ja, het is zeker niet... Kijk, die tijd die is er een onderdeel van als je mensen over een bepaalde tijd fotografeert. Dan zijn die veranderingen daar natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden. Maar het gaat mij ook om de band die je aangaat en de toewijding aan bepaalde mensen. En dat vind ik heel interessant, omdat die band wordt ook steeds sterker. Ja. En met Lindy bijvoorbeeld... die jonge vrouw die ik dus 11 jaar geleden voor het eerst fotografeerde. Toen ik haar ontmoette, sprak ze een heel klein beetje Engels. Maar ze heeft nu dus heel goed Engels geleerd. Dus wij konden eindeloze gesprekken hebben over de liefde en over hoe moeilijk het is om, om ineens samen te wonen en een kind te hebben en getrouwd te zijn. En de druk die daarbij komt. En nou ja, de worstelingen van het leven. We konden nu dat soort dingen. We hadden altijd een heel erge klik met elkaar, maar we konden nu dus ineens veel meer met elkaar delen. En dat maakte ook het fotograferen, gaf ook een extra laag daaraan. Dus voor mij zit daar ook, het is ook de toewijding aan de mensen die op je pad komen, die eigenlijk ook best heel toevallig op je pad komen. Ik ben natuurlijk niet toevallig naar China gegaan, maar ik hou ook van die toevalligheden van hoe je dan mensen ontmoet en waarom sommige mensen dan, waarom je met sommige mensen dan ineens heel goed klikt. En de beslissing om dan dus ook terug te gaan en weer terug te gaan en weer. Dat is iets wat, ja, een hele fijne manier van werken vind.
Ja, en wat voor ons invoelbaar is door de foto's die je maakt. En we kunnen het zien, maar vooral voelen, denk ik.
Ja.
Dankjewel voor je prachtige beelden en voor je verhaal. Fijn dat
je
er was.
Jij ook heel erg bedankt voor de mooie vragen.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.